We vertellen in deze aflevering het ontvoeringsverhaal van Stephanie Nurse. Dit Zuid-Afrikaanse meisje is slechts 3 dagen oud wanneer ze wordt ontvoerd uit het ziekenhuis in Kaapstad.
Je luistert naar onze podcast Ontvoerd. Mijn naam is Kevin van den Berg en hier tegenover mij zit Maya Noordam. Zoals iedere week duiken wij in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Online geef je een beeld bij de ontvoeringszaken die we bespreken. Op Instagram vind je ons via @ontvoerd, de podcast. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details? Dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 50, 2 gezichten.
Het is 28 april 1997 in Kaapstad, Zuid-Afrika. Celeste Nurse ligt in het grote schuurziekenhuis. Het is de dag waar ze al maanden naar uitkijkt. Vandaag wordt ze voor het eerst moeder. Het is een heftige bevalling en uiteindelijk komt haar dochtertje via een keizersnede ter wereld. Celeste en haar man Mornay Nurse besluiten om hun dochtertje Stephanie te noemen. Stephanie is het eerste kind van het stel en ze zijn erg enthousiast over de komst van hun dochter. Samen hebben ze de kinderkamer ingericht met de kleuren blauw, geel en wit en ze hebben een wiegje gebouwd. Flesjes, poeders, babylotion, luiers, speelgoed, alles is klaar voor de komst van hun dochtertje. Maar ze moeten nog heel even geduld hebben voordat ze naar huis kunnen. Vanwege de complicaties tijdens de bevalling moet Celeste enkele dagen in het ziekenhuis blijven om te herstellen van de keizersnede. Hier helpen verpleegsters met de verzorging van kleine Stephanie, terwijl Celeste weer op krachten komt.
Op een moment komt er dan ook een verpleegster de kamer van Celeste binnen. Kleine Stephanie ligt te huilen, dus de verpleegster troost het meisje voordat ze haar naast Celeste in het bedje legt. Celeste voelt zich uitgeput. Dus ze valt rustig in slaap met haar pasgeboren baby naast zich. Een half uur later wordt ze weer wakker van haar dutje, omdat een andere verpleegster haar kamer binnenkomt en haar vraagt waar haar baby is. Celeste kijkt naar het bedje waar kleine Stephanie zou moeten liggen. Maar het bedje is leeg. Stephanie is weg. Celeste begint in paniek te raken en geeft een beschrijving van de verpleegster die haar dochter voor het laatst vasthield. Er worden meerdere collega's bijgeroepen. Maar dan komt iedereen tot een angstaanjagende conclusie. Er is in het ziekenhuis geen verpleegster werkzaam die aan de beschrijving van Celeste voldoet. Het onvoorstelbare lijkt gebeurd te zijn. De 3 dagen oude Stephanie is ontvoerd.
De politie komt direct in actie. Er blijkt een tunnel te zijn die vanaf de weg direct toegang biedt tot het hoofdgebouw van het ziekenhuis, de psychiatrische afdeling en de kraamafdeling. Deze tunnel is bedoeld om vrouwen tijdens de bevalling een kortere route te bieden naar de kraamafdeling, maar het lijkt erop dat dit precies de route is die de ontvoerder heeft gebruikt om met de baby te ontsnappen. In die tunnel vindt de politie een kussen op de grond, waarvan ze geloven dat de vrouw dit moet hebben gebruikt om haar zwangerschap te faken. Niemand zou immers een ogenschijnlijk zwangere vrouw tegenhouden in deze tunnel. En niemand laat zomaar een kussen vallen en pakt dit vervolgens niet op, zo is de theorie. Verder is er door het hele ziekenhuis geen spoor te bekennen van Stephanie of haar ontvoerder.
De politie ondervraagt de andere aanwezigen op de kraamafdeling rond de dagen van de ontvoering. Velen van hen melden dat ze een verpleegster hebben gezien met dezelfde beschrijving als die Celeste gaf van Stephanie's ontvoerder. Ze verklaren dat deze verpleegster naar diverse kamers kwam en met verschillende moeders sprak. Ze zeggen dat ze heel vriendelijk was. Een van de moeders vertelt dat ze zag hoe de betreffende verpleegster haar baby vasthield en beweerde dat deze getroost moest worden. Door dit gedrag is het voor de politie duidelijk. Deze vrouw was in het ziekenhuis met de intentie om een baby te krijgen, ongeacht van wie. En uiteindelijk heeft ze Stephanie Nurse uitgekozen om mee te nemen.
Celeste en Mornay zijn woedend wanneer ze het nieuws horen. Mornay gaat compleet door het lint en gooit zelfs een medicijnkastje omver, waardoor alle flessen kapot vallen op de grond. Ze kunnen er niet bij. Hoe dringt een vrouw zomaar het ziekenhuis binnen zonder dat het iemand opvalt? En vooral, hoe lukt het haar om weg te komen met een baby die niet van haar is? De politie heeft nog altijd geen enkele aanwijzing, behalve het kussen. Hierop zitten echter geen bruikbare sporen. Celeste en Mornay Nurse keren een paar dagen na de bevalling met lege handen terug naar huis. Ze hebben geen baby om in de geelblauwe kamer te leggen. In de dagen die volgen houdt Celeste vol in de hoop dat het allemaal een zieke grap is en dat haar baby snel thuis zal zijn. Zelfs de kleinste dingen, zoals het horen van het miauwen van een kat, doen haar denken dat er een baby huilt. Ze wordt van binnen verscheurd door verdriet en weet niet wat ze moet doen.
Dan komt er een aanwijzing in de zaak. In de buurt van de nurses woont een vrouw die plotseling een baby heeft, terwijl Celeste en Mornay zich niet kunnen herinneren dat zij zwanger was. Ze bellen de politie en zeggen dat de baby opvallend veel lijkt op Stephanie. Maar wanneer de politie het verhaal controleert, ontdekken ze dat de baby in kwestie een jongen is. Het kan dus onmogelijk Stephanie Nurse zijn. De tijd verstrijkt en er komt geen nieuwe informatie binnen. Celeste en Mornay beginnen langzaam maar zeker de hoop te verliezen. Dagen, weken, maanden en jaren gaan voorbij zonder nieuwe aanwijzingen en nieuws over hun vermiste dochtertje. Ze proberen de zaak zo goed als ze kunnen onder aandacht te houden en geven hiervoor talloze interviews. Ook organiseren ze jaarlijks een verjaardagsfeestje voor Stephanie. Celeste begint zelfs andere nieuwe moeders te steunen van wie de baby's zijn gestolen.
12 jaar na de ontvoering, op 17 juli 2009, lijkt er opnieuw een doorbraak in de zaak te zijn. De familie Nurse ontvangt een telefoontje van een vrouw die fluistert: "Ik weet iets over uw dochter." Dit geeft de familie hoop dat er eindelijk duidelijkheid zou komen over de ontvoering van Stephanie. Maar de vrouw aan de andere kant van de lijn eist $70.000 in ruil voor informatie over Stephanie's verblijfplaats. De hoopvolle Celeste en Mornay verzamelen zo snel als ze kunnen het geld bij elkaar en natuurlijk informeren ze ook de politie over de situatie. Ze stoppen het geld in een tas en zetten deze dezelfde dag om 10 uur af op de afgesproken locatie, een KFC in het stadscentrum van Mitchell. Maar niemand komt het geld ophalen.
De politie heeft echter wel het telefoonnummer van degene die belde en het lukt ze om het telefoontje te traceren. Deze blijkt gepleegd te zijn door een vrouw, Glenda Delbel, een buurvrouw van Celeste's moeder. Het blijkt helaas een doodspoor te zijn. Glenda heeft in het nieuws over de ontvoering gehoord en heeft alles verzonnen om geld af te troggelen van de familie die al zoveel verdriet heeft. Uiteindelijk wordt Glenda aangeklaagd en veroordeeld tot 3 jaar huisarrest voor deze afpersing.
In de jaren die voorbij zijn gegaan hebben Celeste en Mornay nog 3 kinderen gekregen. Een dochter, Cassidy, en vervolgens 2 zonen, Joshua en Michael. Terwijl zij opgroeien, wordt Stephanie nooit vergeten. Het gezin is constant bezig met de vele vragen die ze hebben. Wat doet Stephanie nu in haar leven? Is ze veilig? Wordt ze misschien mishandeld door de persoon die haar heeft gestolen? Dochter Cassidy groeit op met het idee dat er iets vreselijks met haar zus is gebeurd en ervaart geen makkelijke kindertijd. Dingen die andere kinderen mogen, zoals naar buiten gaan en met de buren spelen, of naar het huis van vrienden gaan zonder ouders, mag zij nooit. Haar ouders zijn doodsbang om nog een kind te verliezen.
Tegen de tijd dat Cassidy op de middelbare school zit, in 2014, wordt ze benaderd door haar leraar Engels. Zij zegt dat ze er precies uitziet als een andere student. Cassidy is dan 14 jaar oud, maar de leraar vertelt haar dat deze andere leerling, een meisje genaamd Michelle Solomon, 17 jaar oud is. Volgens haar lijken ze als 2 druppels water op elkaar. Wanneer Cassidy op een dag na de les door de gang loopt, hoort ze een student schreeuwen: "Kijk, het zijn die meisjes die op elkaar lijken." Cassidy draait zich om en kijkt naar Michelle, het meisje dat zo op haar zou lijken. Maar de meiden zien het zelf niet en vragen zich af waarom iedereen dat toch denkt.
De volgende dag vraagt Michelle aan Cassidy of ze wat met haar wil doen. Cassidy is op dat moment slechts 14 jaar oud en Michelle is 17. Dus Cassidy vindt het heel stoer dat een ouder meisje haar vraagt om met haar om te gaan. De meiden spreken af en van daaruit groeit hun vriendschap. Ze lunchen elke dag samen en Michelle wacht Cassidy dagelijks op voor de school. Michelle leert Cassidy hoe ze make-up op moet doen en doet vaak haar haar in de wc's voordat de school begint. Naarmate de tijd verstrijkt worden de 2 steeds closer. Michelle neemt een beschermende rol op zich en vertelt Cassidy dat ze nooit zal toestaan dat iemand haar pijn doet of haar pest.
Op een dag neemt Cassidy Michelle in vertrouwen en vertelt haar het verhaal over haar vermiste grote zus Stephanie. Michelle zegt: dan ben ik voor nu toch gewoon even je grote zus. Michel is zelf enig kind en woont slechts 5 kilometer verwijderd van Cassidy en haar familie, samen met haar ouders Michael en Lavanna Solomon. Wanneer Michel een foto van haar ouders aan Cassidy laat zien, is Cassidy stom verbaasd. Haar nieuwe vriendin lijkt totaal niet op haar eigen ouders. Michel moet lachen en zegt dat ze haar reactie begrijpt. Cassidy is niet de eerste die dit zegt. Maar Cassidy is verbijsterd na het zien van de foto. Michel heeft een hele andere haarkleur, neus, ogen en zelfs andere huidskleur dan haar ouders. Een vreemd gevoel bekruipt haar en Cassidy realiseert zich dat ze met haar ouders moet gaan praten.
Celeste en Monet zijn inmiddels gescheiden, dus Cassidy vertelt allereerst haar vader Monet over haar nieuwe vriendin Michel, het meisje dat precies op haar lijkt. Ze laat hem een foto van hen beiden zien, maar Monet lijkt het aanvankelijk niet serieus te nemen. Cassidy geeft het echter niet op. Ze zorgt ervoor dat haar vader haar ophaalt van school, zodat ze hem aan Michel kan voorstellen. Wanneer Monet Michel ziet, valt hem de gelijkenis tussen hemzelf en het meisje direct op. Hij vraagt aan Michel, waarom lijken wij zo op elkaar? Maar Michel zegt dat ze niet vindt dat dat zo is en maakt zich snel uit de voeten.
Een paar weken later skippen Cassidy en Michel de sportdag op school om wat te gaan eten bij de plaatselijke McDonald's, waar ze ook Monet treffen. Hij komt bij hen aan tafel zitten en vraagt aan Michel of hij een foto van haar ouders mag zien. Na het zien van de foto zegt hij hetzelfde als Cassidy. Ook hij ziet de gelijkenis tussen Michel en haar ouders niet. Hij grapt dat Michel misschien zelfs geadopteerd is. De volgende dag vraagt Monet aan Cassidy om Michel te vragen of haar verjaardag 28 april 1997 is. Cassidy vraagt het aan Michel en tot haar verbazing zegt Michel: ja, hoe weet je dat nou?
Wat Cassidy niet weet is dat Monet achterdochtig is. Heel achterdochtig. 28 april 1997 is namelijk de geboortedatum van Stephanie. Michel lijkt heel erg op hem, zijn ex-vrouw en hun andere kinderen. Hij besluit de politie te bellen, zodat zij kunnen onderzoeken of zijn vermoedens waar zijn. Zou Michel in werkelijkheid Stephanie kunnen zijn? De politie gaat langs bij Michael en Lavanna Solomon om te achterhalen of het mogelijk kan zijn dat Michel niet hun biologische dochter is. De politie vraagt hen om Michel's geboorteakte, maar die blijken ze niet te hebben. En ze kunnen ook geen ander bewijs leveren dat zij haar biologische ouders zijn. Dan regelt de politie een dwangbevel. Er moet een DNA-test gedaan worden om aan te tonen of Michael en Lavanna de biologische ouders van Michel zijn.
Wanneer Michel wordt gevraagd om deze DNA-test te doen, is ze verbijsterd. Ze kan zich met geen mogelijkheid voorstellen dat ze niet echt familie is van haar ouders. Ze vertelt de onderzoekers dat ze is geboren in het Retreat ziekenhuis en dus niet het grote schuurziekenhuis. Maar dan krijgt ze te horen dat er daar geen gegevens van haar geboorte bekend zijn. Michel denkt dat er simpelweg een fout is gemaakt. Ze heeft vertrouwen in haar moeder, de vrouw die haar heeft opgevoed. Zij zou nooit tegen haar liegen over wie ze is en waar ze vandaan komt. Michel weet het zeker. De DNA-test gaat aantonen dat zij gewoon de biologische dochter van Lavanna en Michael is.
Maar niets blijkt minder waar. De DNA-test komt de volgende dag terug en dan wordt ontdekt dat de 17-jarige Michel Solomon eigenlijk Stephanie Nurse is, de vermiste baby die 17 jaar geleden ontvoerd is. Haar DNA bewijst dat Celeste en Monet eigenlijk de biologische ouders van Michel zijn. Michel is dus eigenlijk Stephanie, maar wij blijven haar voor het gemak in dit verhaal Michel noemen. Zij wordt direct na het nieuws thuis weggehaald en ondergebracht bij de sociale dienst. Het zorgt ervoor dat haar biologische moeder Celeste, haar vader Monet en Michel zelf allemaal rustig kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Natuurlijk zijn Celeste en Monet dolblij dat ze na al die jaren eindelijk hun dochter hebben gevonden, maar Michel is in de war. Ze heeft geen idee wat ze ervan moet denken en wat ze met de situatie aan moet. Door even wat afstand te houden, krijgt ze alle tijd om haar biologische ouders te leren kennen, zonder onmiddellijk naar hun huis te verhuizen en al deze enorme veranderingen te ondergaan.
Ondertussen heeft Cassidy geen idee dat Monet de politie erbij heeft betrokken. Ze weet niet van de DNA-test en dus ook niet dat haar nieuwe beste vriendin eigenlijk haar zus is. Ook weet ze niet dat Michel uit huis geplaatst is. Totdat Cassidy wordt gebeld op de huistelefoon. Ze neemt op en het is Michel. Cassidy vraagt, hoe heb je dit nummer gekregen? Omdat de twee eerder alleen via hun mobiele telefoon hebben gecommuniceerd. Michelle antwoordt dat hun vader haar het nummer heeft gegeven. Ik ben je vermiste zus, zegt ze. En dan vertelt ze Cassidy over de DNA-test die ze heeft gedaan, waaruit bleek dat zij Stephanie is.
Cassidy is uitgelaten. Ze is zo blij dat Stephanie niet dood is. Haar zus leeft, is gelukkig en gezond. Ze laat de telefoon vallen en springt door het huis, overweldigd door gevoelens van warmte, geluk en liefde. In eerste instantie mag Cassidy niet met Michelle spreken omdat ze bij de sociale dienst is. Maar een paar weken later mogen de meisjes logeren bij moeder Celeste thuis. Het geeft Cassidy, Celeste en Michelle de kans om de hele nacht te praten en elkaar te leren kennen. Ondertussen is de politie een onderzoek gestart. Want wat is er al die jaren geleden nou precies gebeurd?
Het blijkt dat Levana en Michael Solomon, de mensen waar Michelle opgroeide, moeite hadden om zwanger te worden. In 1997 krijgt Levana de zoveelste miskraam, maar ze besluit hier niets over te zeggen tegen haar man. Ze deed nog 4 maanden lang alsof ze zwanger was en ging vervolgens in haar eentje naar het ziekenhuis om zogenaamd te bevallen. In plaats daarvan ging ze op zoek naar een dochtertje tussen de pasgeborenen op de kraamafdeling. Daar kreeg ze Stephanie in het oog en toen Celeste in slaap viel, greep ze haar kans. Toen ze vervolgens thuis kwam met een baby, twijfelde Michael dus geen moment. Hij had een dochter gekregen. Het is niet bekend waar hij was gedurende de zogenaamde bevalling, maar er wordt dus aangenomen dat hij nergens iets van wist.
Agenten sporen een vrouw, Shireen Pete, op, die getuige was op de dag dat Stephanie werd ontvoerd in 1997. Ze identificeert Levana uit een fotoreeks als de vrouw die zich kleedde als een verpleegster en Stephanie wiegde voordat ze met haar het ziekenhuis verliet. Levana wordt aangeklaagd wegens beschuldigingen van ontvoering en fraude. Tijdens haar proces ontkent ze schuldig te zijn. Ze vertelt de rechtbank dat na talloze mislukte pogingen om zwanger te worden, haar een baby werd aangeboden door een vrouw genaamd Sylvia. Sylvia werkte met Levana samen om haar vruchtbaarheidsbehandelingen te geven. Levana beweert dat Sylvia haar deze baby heeft gegeven en haar vertelde dat de moeder van de baby een jong meisje was dat het niet wilde houden. Levana dacht naar eigen zeggen dat de baby ter adoptie werd aangeboden. Onderzoekers konden echter absoluut geen bewijs vinden van deze Sylvia. In augustus 2016 werd Levana dan ook schuldig bevonden aan alle aanklachten en veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.
Michelle is kapot van verdriet wanneer Levana wordt gearresteerd. Het is de vrouw die hij heeft grootgebracht als haar eigen kind. Ze blijft nog steeds gehecht aan de familie die hij heeft opgevoed en wil geen nieuw gezin. Ze wil dan ook bij haar vader blijven en niet bij de sociale dienst of bij haar biologische ouders. Michael is in haar ogen gewoon nog altijd haar vader, dus ze besluit om weer bij hem te gaan wonen. Het is de stabiliteit die ze zo nodig heeft in een tijd waarin haar leven op zijn kop staat. Ze besluit daarnaast om gewoon Michelle te blijven heten en niet haar geboortenaam Stephanie aan te nemen. Ook heeft ze aanvankelijk echt moeite om een hechte band met haar biologische familie op te bouwen. Ze neemt zelfs een pauze in haar vriendschap met Cassidy om wat tijd te nemen en alles een plekje te geven.
Michelle en Cassidy vinden elkaar uiteindelijk weer terug, maar het lukt Michelle niet om een betekenisvolle relatie met haar biologische ouders op te bouwen. Op een gegeven moment verbreekt ze zelfs het contact met hen. Dit is hartverscheurend voor Celeste en Monet. Ze willen niets liever dan na al die jaren een band opbouwen met hun gestolen dochter. Het voelt alsof ze opnieuw hun kindje zijn verloren, maar ze begrijpen ook dat Michelle in een hele moeilijke situatie zit. Moeder Celeste zegt, het voelt nog steeds alsof ik in een droom leef en iemand nodig heb om me te knijpen zodat ik wakker kan worden. Ik moet nog veel verwerken en het doet pijn. 17 jaar lang heeft deze vrouw Stephanie van ons afgenomen en die jaren zijn de basis waarop een moeder en een kind een band vormen. En om elkaar dan na 17 jaar op deze manier te ontmoeten, doet pijn.
Michelle verklaart, ik ben zo boos. Ik ben boos op alles, op iedereen. Ik wil gewoon mijn huis en mijn leven terug. Ik wil Michelle terug. Ik wil mijn middelbare schoolvrienden terug. Ik wil alles terug. Dit is waanzin. Wat als ik niet gevonden wilde worden? Wat als ik niet gered hoefde te worden? Wat als ik het prima vond om te leven, zelfs in een leugen? Ik was prima in orde zoals het was. Michelle heeft Levana vergeven en wacht zelfs op de dag dat ze vrijkomt uit de gevangenis. Ze zegt dat Lavanna de vrouw is die ze altijd zal zien als haar moeder. Ze is gefrustreerd dat Lavanna tot op de dag van vandaag blijft ontkennen dat ze haar heeft meegenomen, maar ze zegt dat ze geen wrok koestert. Ze weet diep van binnen dat Lavanna haar heeft gestolen, maar ze zegt dat het haar niet helpt om de vrouw te haten die haar heeft grootgebracht.
Michée publiceerde later een boek met de schrijfster Joanne Joël, waarin ze het verhaal vertelt en deelt hoe het is om de waarheid over haar identiteit te ontdekken. Het boek heet Zephanie, twee moeders, één dochter. Een verbazingwekkend waargebeurd verhaal. In een interview zei Michée: mijn ouders zijn Lavanna en Michael Solomon. Zij zijn mijn vader en moeder. Celeste en Morné Neurs zijn mijn biologische ouders, maar zij zijn niet mijn vader en moeder. Ze schrijft ook over Lavanna's rechtszaak, waarbij Lavanna werd uitgescholden en vervloekt. Dat brak Michée. Ze schreef hierover: dit was de vrouw die er elke dag voor mij was en lunch maakte voor mij en mijn vrienden als we thuis kwamen van school. En nu werd ze op televisie een crimineel genoemd. En over haar biologische moeder Celeste schreef ze: we hebben niet de relatie die we zouden moeten hebben en misschien kunnen we nooit de relatie hebben waar we recht op hebben. Bedankt dat je Zephanie in je hart hebt gesloten, maar misschien kun jij ook van Michée leren houden.
Tijdens de coronapandemie was Michée een alleenstaande moeder van twee jonge kinderen en trok ze in bij haar biologische ouders Morné en Celeste, die inmiddels weer bij elkaar waren, en haar jongere broers en zussen. Zo konden ze een band opbouwen en het gaf Celeste de kans om Michée te helpen met haar kinderen. Vanaf het moment dat ze bij de nurses introk, verbeterde de relatie aanzienlijk. Michée schreef hierover: het heeft ons heel dichtbij gebracht. Ze hebben dingen met me gedeeld die ik nooit heb geweten. Zaken waar ze nooit over spraken. Over hoe ze naar me op zoek waren, op me wachten en er klaar voor waren om mij te hebben. Zij hebben hun leven veranderd om mij te krijgen. Hoe beter ik ze leerde kennen, hoe meer het voelde als thuis.
In maart 2023 trouwde Michée met een man genaamd Justin Sheldon. Zowel Morné als Michael liep met haar naar het altaar om haar weg te geven. Het was de bruiloft waar ze altijd van had gedroomd. Michée is nu 27 jaar oud en woont met haar man en twee kinderen in Zuid-Afrika. Lavanna zit momenteel nog steeds in de gevangenis, waar in juli 2022 haar voorwaardelijke vrijlating werd ontzegd. Er werd besloten dat ze nog verdere behandeling moet ondergaan als onderdeel van haar revalidatieplan. Door de hele situatie heeft Michée de waarheid over haar leven ontdekt. Ze is twee mensen, Michée en Zephanie, die proberen haar ruimte te delen. Het is verwarrend. Michée is een herinnering aan wie ze was. Zephanie is wie ze had kunnen zijn.
Tot zover het verhaal over de ontvoering van Zephanie Neurs. Wil je een beeld krijgen bij Zephanie, Michée, Celeste en Morné Neurs en Lavanna en Michael Solomon? Volg ons dan op Instagram via @ontvoerddepodcast. Daar geven we je ook beeldmateriaal bij deze ontvoering. Dit was de laatste aflevering van ons vijfde seizoen. Wij gaan ons weer verdiepen in nieuwe ontvoeringszaken en zijn begin mei weer terug. Tot dan!